Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast. Mijn naam is Wietse Niezen en vandaag gaan we het hebben over de VMBO praktijkvakken. En dat ga ik niet alleen doen, want Wim, jij bent er ook weer bij, hè? En wij hebben vandaag een hele bijzondere gast, want het is een van de winnaars van de Nationale Onderwijs Pubquiz, als ik het mij goed herinner. En de prijs daarin was onder andere mee mogen werken aan een van onze opnames. We hebben een mooi voorgesprek gehad. We gaan mooi de diepte in over de praktijkvakken in het VMBO. En Walter, wil jij even aan onze luisteraars vertellen wie jij bent?
Jazeker. Mijn naam is Walter Kamphuis. Ik ben 43 jaar oud. Ik zit al 22 jaar in het onderwijs. Dat doe ik met heel veel plezier. Eerste 5 jaar lesgegeven in het centrum van Rotterdam, Alberda College. MBO-opleiding is dat. En de laatste 17 plus jaar geef ik al les op het Reders in Dieren. En dat doe ik aan het VMBO Bovenbouw, Basiskader en GL.
En welke vakken of welk vak geef je op?
Ik ben ooit begonnen op de school waar ik nu werk als docent voor 5 verschillende vakken, geloof ik, of zo. Dus ik gaf maatschappijleer en economie. En uiteindelijk in de loop van de 17 jaar ben ik helemaal richting het praktijkvak Economie en Ondernemen gegaan. Eerst deed ik nog half het AVO-vak Economie geven en half praktijkvak Economie en Ondernemen. Maar ik vind dat vak zo verschrikkelijk leuk om te geven dat ik echt zoiets had van ik wil gewoon fulltime dit werk doen. En tot vorig jaar heb ik dat ook fulltime gedaan.
We gaan er zo even induiken wat er dan zo leuk aan is. Maar ik hoorde je al een aantal termen als praktijkvakken en AVO-vakken gebruiken. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen in het onderwijs weet wat dat is. Vandaar ook dat we dachten we gaan daar eens wat dieper op in. Maar kun je even vertellen wat die termen inhouden?
Ja, zeker. AVO is een afkorting voor algemeen vormend onderwijs. Dus in principe zijn alle vakken die je gewoon op de HAVO of VWO krijgt, zijn AVO-vakken. En sommige AVO-vakken zijn sectorvakken op het VMBO. Dus die horen bij een specifiek profiel. Is heel simpel, bijvoorbeeld het profiel Economie en Ondernemen heeft een sectorvak Economie. En dan daarnaast heb je nog een keuze uit het sectorvak Wiskunde of het sectorvak Duits. En dat zijn allemaal AVO-vakken, algemeen vormend onderwijs. En praktijkvak, dat is voor de leerlingen basiskader zeker de helft van hun rooster. Dus tussen de 12 en de 15 uur in de week. En een AVO-vak is vaak maar 2 of 3 uur.
En wat is het grote verschil dan tussen economie als AVO-vak en economie als praktijkvak?
Ja, als je naar de eindtermen kijkt bijvoorbeeld, heel simpel, dan moet je voor economie, AVO-vak, de set eindtermen is geloof ik iets van 20 pagina's. En als je naar de syllabus kijkt van economie en ondernemen, dan zit je op 160 pagina's. Dus het aantal doelen dat ik moet halen, zeg maar, een stuk forser. Het grote verschil zit natuurlijk ook in het feit dat het AVO-vak economie is heel erg theoretisch. Hè? Ook op de basiskader blijft het een theoretisch vak. Je moet weten wat geld is, je moet weten wat ruilen is. In tegenstelling tot het praktijkvak economie en ondernemen, waar je gewoon met geld moet omgaan, je moet de kassa kunnen bedienen. Dus het gaat echt over vaardigheden. Er zit ook een stuk theorie onder, maar het zijn echt heel veel vaardigheden die je moet kunnen.
Jeetje, ik ben echt helemaal een beetje in de war meteen, merk ik, Wim. Want zie je dan ook, even heel praktisch op je rooster, hè, als ik bij jou op school zit, zie ik dan ook het verschil tussen het AVO-vak en het praktijkvak? Of ziet een leerling daar niet echt...
Nee, staat gewoon. Ze hebben gewoon een rooster met Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, CKV, gym en ENO staat er dan op hun rooster. En het enige verschil is dat een gemiddeld lokaal, er kunnen 32 kinderen in. En in mijn lokaal heb ik in principe ruimte voor 80 kinderen. Het is gewoon een veel grotere ruimte. Ik heb ook kramen erin staan, ik heb een winkel erin. Ik heb logistieke dingen erin staan, kartonnen dozen die ingepakt kunnen worden. Echt alle zaken die ik nodig heb om dat vak te draaien. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere grote praktijkvakken. Bijvoorbeeld zorg en welzijn is heel groot. Die hebben bedden, die hebben een groot keuken. Als je kijkt naar PI, produceren, installeren en energie. Die hebben draaimachines, freesbanken, CNC-machines als je geluk hebt. Dus dat zijn echt hele forse investeringen moeten daarvoor gedaan worden, zeg maar. En dat zie je ook terug in wat voor soort werk ze leveren.
En dat zijn dus echt praktijkvakken. Maar ik geloof dat je na een...
Ja, daarom heet het ook praktijkvak.
Ja, precies. Ik snap het nu. Ik snap het nu. Ja, ik was helemaal in de war, maar nu snap ik het.
VMBO, daarna ga je niet meteen aan het werk. Dus het is niet zo dat ze bij jou leren hoe je met de kassen werkt en dat je dan aan het werk gaat, toch?
Nee, dus wij zijn niet voor niets die V, hè? Die V van het VMBO staat voor voorbereidend. En dat is ook echt zo, hè? We zijn echt voorbereidend voor het MBO. Mm-hmm. En ja, dat merk je gewoon ook aan de eindtermen die wij moeten draaien. In principe is het dus zo dat een leerling die van de huidige MAVO, hè, tot 2024 is er nog MAVO, dat noemen we zo, maar het is gewoon TL, die daar vanaf komen, die hebben eigenlijk nul praktijkervaring en die gaan voor een grote 80% naar het MBO toe. En die krijgen daar allerlei praktijkvakken waar ze nog nooit iets aan gedaan hebben. En mijn kaderleerlingen, zeg maar, die hebben 12 uur in de week praktijk gehad, 2 jaar lang. En dan merk je gewoon aan, als die dus op het MBO instromen, ja, die gaan zoveel sneller. Die van mij hebben leren boekhouden, ze kunnen Excel, ze kunnen Word tot in de treuren. Ja, met al dat soort zaken gaan ze gewoon zoveel sneller op het MBO dan die leerlingen TL. Alleen ze zijn minder snel in leren, dus het compenseert elkaar weer. Dus die leerlingen gaan allebei naar niveau 3-4 en de helft van de MAVO-leerlingen gaat naar niveau 3 en de helft van de kaderleerlingen gaat naar niveau 4. Ja, dat is een prachtige route.
Ja, en ik hoorde je al heel enthousiast over, hè? Ik ben helemaal naar dat praktijkvak gegaan, want dat vind ik zo fantastisch. Wat is daar zo fantastisch aan om zo'n praktijkvak te geven?
Ja, het zijn 2 dingen. Drie eigenlijk meer. Als je kijkt naar de inhoud, ik vind het zo leuk om die kinderen zaken aan te leren. Als ze op een gegeven moment die oogjes opengaan, als ze snappen hoe een balans in elkaar zit, hè, om iets simpels te noemen, bij boekhouding. Je moet gewoon een balans kunnen en daar hebben we heel veel tijd voor om dat te oefenen. In VMBO, AVO vak economie benoem je de balans, maar ben je niet aan het oefenen. Als die leerling in één keer weet wat die begrippen doen in het echt, dus wat bezit en schuld echt inhoudt, zeg maar, op zo'n balans, en dat ze dan de Ahold-balans erbij pakken, en daar in het Engels zien van, oh, dus dat hebben zij als schuld, weet je wel. Ja, dat is fantastisch. Die diepte, die krijg je niet als je een AVO-vak geeft. Dus dat is het eerste stuk. Tweede is, ik heb die leerlingen 12 uur in de week zitten. Dus het is gewoon een huiskamer, eigenlijk. Hè? Ik bedoel, we zijn gewoon met z'n allen 12 uur in de week op de afdeling. En ja, dat is hele andere gesprekken dan in een lokaal. Dus ook qua orde houden en zo. Ja, de een heeft er iets meer last van dan de andere. Maar als je ze 12 uur hebt, ja, je bent zo afhankelijk van elkaar. Je moet wel een soort... je wordt eigenlijk gedwongen om een relatie op te bouwen met die leerling, zeg maar. En dat, ja, daar komt zoveel goeds uit. En ook alle andere rommel die ze meemaken in de school, de andere 12 uur, zeg maar. Ja, daar heb je het dan ook over. En ja, dus dat... Die band, die kun je bijna in een AVO-vak niet doen, omdat dan je lestaak opgevuld wordt met heel veel verschillende klassen. Ik heb feitelijk bij een fulltime baan ook maar 2 klassen. En dat zijn wel heel veel. Ik heb wel heel veel leerlingen in die klas zitten, maar ja, je leert ze door en door kennen. Dat is heel fijn. En daarnaast, wat ik ook heel belangrijk vind, ik ben ontzettend autonoom. Ik hou ervan om gewoon te doen en laten wat ik wil, zeg maar. En ja, daar heb ik gewoon heel veel ruimte voor. Veel meer dan als ik een AVO-vak zou geven, waarin je helemaal ingebed bent in de theorie die je aan het einde moet kunnen ophoesten, zeg maar. Ja, als een leerling heel snel een bepaalde set vaardigheden heeft, ja, dan ga ik de diepte in met ze. En dan ga ik ze nog veel meer geven, of ik sloop er wat uit, of dat soort zaken.
Mooi. Hey, ik zit even te denken. Je schetst echt een fantastisch beeld van de praktijkvakker. Ik denk van, wat heb ik in hemelsnaam al die jaren in dat primair onderwijs gedaan? Toch merk je een beetje maatschappelijk dat dingen als VMBO en GT, KB, hè, en de eindcito, en het moet allemaal hoger en beter. Merk je ook dat, maatschappelijk gezien soms de tendens is dat VMBO nou niet de plek is waar je wil belanden?
Ja, totdat ze erop zitten. De zowel ouders als leerlingen hebben een vrij negatief beeld van basiskader, zeg maar. En in deze trouwens ook even een hartje naar praktijkscholen, zeg maar. Hè? Want die doen wat ik doe nog veel beter, zeg maar. Met leerlingen die een wat lager IQ hebben en die hebben dus nog meer praktijkuren. Maar ja, je ziet ook gewoon dat daar... Ja, op een gegeven moment, als een leerling die hoopt HAVO te kunnen gaan doen en die komt dan op een gegeven moment op het kader terecht. Ja, de eerste 3 weken tot maanden, zeg maar. Ja, hebben ze echt last om zichzelf te worden, zeg maar. Totdat ze doorhebben hoeveel vrijheid het geeft. En totdat ze doorhebben dat ze met het kaderdiploma ook gewoon naar niveau 4 kunnen. En dat ze doorhebben dat na 3 jaar MBO ook het HBO openstaat. Weet je, dus die stapeling is vanuit de kader ietsjes anders dan, hè, je komt nooit meer op de AVO, dat is onmogelijk. We zijn bijvoorbeeld nu met nieuwe leerweg bezig en dat is wel ingewikkeld. Want het absolute voordeel van de TL-route is dat die leerling nog naar de HAVO kan daarna, hè, en dan naar het HBO. Mm-hmm. En dat is een fors uitgestelde keuze. Hè. Dat is heel belangrijk, want dan hoef je niet te kiezen in wat voor soort richting je naartoe wil. Dus dat is een groot goed. En dat met nieuwe leerweg, ja, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn dat we dat grote goed niet weggooien. Maar je ziet ook wel dat leerlingen als ze eenmaal in de kader komen en ze merken de wat ze eigenlijk gaan leren daar. En je leg je ze uit en de route er naar de toekomst toe. Ja, dan slaan ze meestal om als een blad aan een boom. Ook ouders als ze zien hoe fijn die kinderen het vinden op die afdelingen. Dus je vraagt mij, hoe komt dat nou dat men daar zo slecht over is? Ja, dat heeft natuurlijk ook deel mee te maken dat heel veel mensen die besluiten nemen in en om het onderwijs zelden te maken hebben met het VMBO. Sterker nog, vrijwel helemaal niet te maken hebben met basiskader. Dus die mensen die besluiten nemen over mijn beroep, die hebben zelf een HAVO of VWO achtergrond, die hebben kinderen die HAVO of VWO doen, ik chargeer heel erg nu, hè, maar de kern, en die nemen dan besluiten over mijn vak. Er zijn mensen die niet eens het verschil snappen tussen het praktijkvak economie en ondernemen en het AVO-vak economie. En die nemen daar dan een besluit over. Nou, dat is heel erg lastig.
Nou, weet je, in het MBO, dat je leerlingen opleidt voor een beroep, vaak in de regio. Dus die ROC's die hebben vaak heel veel contact met bedrijfsleven en partners rondom die school waar stages plaatsvinden en zo. Hoe zit dat bij jullie? Zit daar ook zo'n soort relatie met het bedrijfsleven en de omgeving van de school? Of is dat nog veel meer in de school wat daar
bij? Ja, dus op dit moment nog heel erg in de school, zeg maar. Hè. Je zou willen dat meer werd, maar je merkt sowieso ook de nieuwe leerweg. Daar is de eis gesteld dat er veel meer input moet komen vanuit het bedrijfsleven. Er moeten echt contextrijke vragen komen met probleemgevallen vanuit het bedrijfsleven. Maar wij zijn met basiskader, zeker in de vierde klas, ook bezig met leerlingen buitenschools te laten leren. Dus ik neem als voorbeeld Pi. Pi draait in de vierde klas een keuzevak, een beroepsgericht keuzevak, robotica. Ja, dan kan je zelf heel veel robotten gaan aanschaffen. Of je brengt die leerlingen alvast naar een andere school of een mbo toe of een organisatie toe waar ze daar al heel goed in zijn. En je leert ze al die informatie daar al. Wij als school leveren je leerlingen af aan het mbo. En wat wij merkten was dat op het mbo leerlingen heel erg of uitvielen of hun eerste keuze gewoon eigenlijk niet klopte. En dan in de eerste klas al andere keuze gingen maken. En daar hebben mbo-scholen heel veel last van. Toen kwam de vernieuwing VMBO, een kleine jaar of 7 geleden of zo, werd het profielvak economie en ondernemen werd ingericht. En voorheen waren er 2 cijfers op een diploma, dat is zo gebleven. Alleen de indeling van die cijfers is anders geworden. De leerling krijgt een diploma-cijfer, het profieldeel economie en ondernemen. En daarnaast krijgt de leerling een diploma-cijfer beroepsgerichte keuzevakken. Dus je krijgt 2 diploma-cijfers. Eentje is het profiel economie en ondernemen. De andere is beroepsgerichte keuzevakken. En die beroepsgerichte keuzevakken, daar moeten ze er 4 van draaien. Maar het maakt niet uit welke 4. Nou, we hebben dat helemaal doorgekeken, afdelingsleider en ik. We hebben dat de school ingeroust. En we hebben besloten, wij gaan het profieldeel afsluiten in het derde jaar. We gingen dus ook als een van de weinige scholen in het derde jaar examen doen. Dat is een vrij fors besluit, want daar was verder nog niemand klaar voor. Maar het lag open en platforms VMBO en mevrouw Jacqueline Kerkhoff, die zei ja, het kan. Toen zei je, oké, dat gaan wij doen. Dus wat is het gevolg geweest dat de leerlingen draaien bij ons in de vierde klas keuzevakken over alle afdelingen heen? Dus je moet je voorstellen als een leerling, die zit bijvoorbeeld bij economie en ondernemen, maar die wil politieagent worden. Die haalt zijn examen economie en ondernemen, die gaat naar de vierde klas en die gaat daar keuzevakken kiezen. Ja, normaal gesproken zou die leerling marketing en webshop en ondernemen doen. Maar dat hoeft nu helemaal niet meer. Dus die leerling, diezelfde leerling die bijvoorbeeld politieagent wil worden, die gaat nu bij zorg en welzijn EHBO doen. En die gaat bij zorg en welzijn sport en bewegen doen. En die gaat bij mij office management doen. Omdat hij dan leert omgaan met papieren en omgaan met klanten, zeg maar. En dan houdt hij er nog 1 over die hij vrijwillig mag kiezen. Dan kan hij bijvoorbeeld, als hij dat leuk vindt, gaan lassen bij de afdeling Pi. Je kunt je voorstellen dat als leerlingen die keuze krijgen in de vierde klas, dat ze dan ook, gelukkig maar, foute keuzes maken. Zo heb je jongens die willen barbier worden. En die jongens die kiezen voor haarverzorging, de zorg en welzijn als keuzevak. En die komen er dan na een week achter dat ze met hun handen aan andere mensen moeten zitten. Ja, want dat is haarverzorging. En dan zeggen ze, ja, maar dat wil ik niet. Ja, oké, maar dan moet je dus niet dit vak kiezen. Die leerling zou normaal gesproken gewoon naar het mbo zijn gegaan. En die had zijn hele eerste jaar weggegooid. En nu ga je met zo'n leerling in gesprek, met zijn ouders in gesprek, van dit is niet de meest handige versie. Misschien moet je iets anders gaan kiezen. En dan krijg je echt, dan gaan leerlingen steeds meer inzoomen op wat ze eigenlijk echt heel leuk vinden. Nou, dat is absoluut het voordeel van hoe wij het ingericht hebben.
En hoe oud zijn jongeren dan? 15?
Ja, 14, 15 in de derde klasse, 15, 16 in de vierde. Soms zit er eentje van 17 tussen, maar dat is een beetje de leeftijd.
En dat is dan ook een mooie leeftijd om inderdaad die foute keuzes te maken. Je bent niet nog heel jong, hè, maar je bent ook nog niet te oud dat je denkt, nou, ik ben mijn halve leven al aan het vergooien, bij wijze van
spreken. Ja, het is ook helemaal niet erg om fouten te maken. Daar leer je heel erg van. Ja. En wij vinden dat als organisatie, ja, af en toe is het een beetje duur als een leerling heel veel foute keuzes maakt. Moet je ook nieuwe boeken bestellen, hè? Dat gezeur hoort allemaal bij. Ja. Maar in principe is dat wel een beetje hoe het dan in elkaar zit. Dus die leerling, ja, die is eigenlijk... Eigenlijk hebben we, zeg maar, van de 200 leerlingen die dan een diploma haalt, is er bijna geen eentje die hetzelfde diploma heeft.
Ik hoor best veel dingen waarvan ik denk, hey, dat zie je in het middelbare of middelbaar onderwijs, willen mensen dat, hè? Meer richting praktijk, keuzeprogramma's, hè? Allemaal dat soort thema's die dan besproken worden. En jij zit dan lachend het nieuws te kijken en denkt van, ik heb het allemaal al.
Of... Heel erg, ja, al bijna 4 jaar. Ik nu met die nieuwe leerweg is wel heel grappig, want dat zijn heel veel scholen die zichzelf categorale MAVO noemen of een MAVO hebben bij een HAVO-VWO in, zeg maar. Die moeten straks richting die nieuwe leerweg. En die moeten dan ook praktijkgerichte zaken aanbieden. Nou, als je ziet hoeveel moeite die collega's hebben om die omslag te maken naar die vaardigheden en naar die praktijk, omdat ze gewend zijn om op die theorie te zitten, dan zit ik in zo'n vergadering en dan denk ik, het is toch niet zo ingewikkeld wat we nou aan het doen zijn. En dan merk ik gewoon dat zij, ja, snap ik ook wel, ze lopen 12 jaar achter op mij. Weet je, ik bedoel, dat is gewoon een feit. Maar ja, dat is wel leuk om te zien, zeg maar, die ontwikkeling dat die gaande is. Die is ook wel goed eigenlijk.
Nou, doen die leerlingen, hè, dat praktijkdeel. Daarnaast neem ik aan, je had het al een beetje over het diploma, staan er ook centraal eindexamens op. Maar jouw vak ronden ze af in het derde. Is dat dan een schoolexamen of zit daar ook nog een centraal gedeelte in? Hoe zit dat met die toetsing van dat gedeelte?
Ze ronden het af in klas 3 en dat doen ze met een CSPE. En dat is een afkorting voor centraal schriftelijk en praktisch examen. En dat betekent, ik krijg gewoon van CITO een hele stapel informatie die ik met ze moet doornemen, boekjes die ze krijgen. Maar bijvoorbeeld bij Pi duurt het examen bijna 14 uur. Ja, dat is dus, dan moeten ze echt een product maken. Ze moeten een koffer maken bijvoorbeeld. Of ze moeten echt iets wat ze moeten laten zien. En de berekeningen moeten ze laten zien. En de tekeningen moeten ze laten zien. Dus die praktijkexamens duren echt heel lang. En die mogen ook al beginnen in februari. Dus dat is heel gek, hè? Dat denk je helemaal niet over na. Want omdat die praktijkexamens zo gedeeld mogen worden, mag je als school ervoor kiezen om al in februari te beginnen met de praktijkexamens. En dan heb je uitloop tot eind juli, als het gaat over tot en met de herkansingen, zeg maar. De normering van de praktijkexamens is altijd 1 week voor de normering van de centrale examen. Dus dat is een beetje het punt waarop je klaar moet zijn met je eerste ronde.
Het is gek, daar hoor je eigenlijk bijna nooit iets over, hè? Die datum dat de vlag uit mag bij heel Nederland, want dan zijn de normeringen van het eindexamen of de eindexamens zijn weer begonnen, die hoor je altijd in de media en deze hoor je eigenlijk nooit.
Nee, dat is heel sneu. Want het is niet een klein aantal kinderen wat daar zit, zeg maar. Ik bedoel, het hele VMBO is geloof ik bij elkaar 50% van alle leerlingen. Ja, nou, en op het VMBO heb je een verdeling, denk ik, 70-30 TL versus basiskader. Ja, dus 70% basiskader en 30% TL. Dus waar hebben we het over, jongens?
Heb je niet het idee dat daar een kentering is ingezet? Ik bedoel,
welke? Vertel me. Ik zie hem nog niet.
Nou, bijvoorbeeld een tegenlicht die er aandacht aan besteedt. Bijvoorbeeld het feit dat steeds in de maakvakken de tekorten steeds groter worden. Ik heb nog nooit gehoord dat er een tekort aan advocaat is. Het feit dat als het gaat om wat wordt er nu als eerste weggeautomatiseerd, maar ook bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie. Ja, dan moet de advocaat, die moet echt oppassen. Maar de loodgieter, die hoeft zich echt geen zorgen te maken dat er opeens een robotje ontwikkeld wordt die de kraan komt repareren.
Leg mij eens uit dat de leerlingen, waarvan ik denk, misschien ben je het met me eens, dat die het meeste nodig hebben om de beste leraar te hebben. Namelijk de leerlingen met de meeste achterstand. Dat zijn de leerlingen VMBO basis. Hoe komt het dat die leerlingen de slechtst betaalde docenten hebben en dat de leerlingen die het meest met zelfsturing aan de slag kunnen, VWO 6, in effect de best betaalde docenten hebben? Dat is toch gek, of niet?
Ik geloof wel dat onderwijs altijd een beetje achterloopt op de maatschappij. En dat is natuurlijk niet goed, want je wil daar juist een beetje vooruit kijken. Maar ik zie het bij mezelf al, hoe ik zelf anders ben gaan kijken. Ik zit dan ook in het voortgezet speciaal onderwijs. Jeetje, Mina, weet je, die maken ook echt het verschil, hoor, hè? Godskanonnen.
denk ik ook, hup, al het geld die kant op.
Maar daar vindt ook nog wel een flinke discussie plaats. Want als ik even kijk naar een gast die we een jaar geleden in de podcast hadden, Tom van Haperen, die begint zijn zin dan met, maar dat is eigenlijk heel simpel. Die heeft gewoon vanuit hun verkiezingsprogramma waar hij zich achter geschaard heeft gezegd, gewoon met iemand die HBO is opgeleid moet LB worden. Iemand die HBO plus doet wordt LC. En iemand die universitair is opgeleid moet LD worden. Want hoe hoger iemand opgeleid is, hoe beter die voor de klas zijn ding kan doen en uiteindelijk de leerlingen naar een hoger plan krijgt. Dat lijkt bijna haaks te staan op wat jij zegt. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je niet verkeerd. Ik heb Tom heel hoog zitten. Ik bedoel, dat weet hij zelf ook. Maar ik vind als VMBO-docent dat hij daar de plank mislaat. Want wat hij doet op VMBO 6 en wat ik doe op basis 4, dat is even hard werken. Het is niet harder, het is niet beter, het is niet minder. Kijk, de kwantificering van een universitair diploma, hè, waar dit een beetje uit ontstaat, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Maar goed, dat is ook mijn persoonlijke strijd. Ik bedoel, ik ben behoorlijk hoogbegaafd, zeg maar. En omdat ik slimmer was dan al mijn leraren op de school waar ik zat, ben ik nooit verder gekomen dan HAVO 5. En mag ik nog in mijn handjes knijpen, want daar heb ik 7 jaar over gedaan, zeg maar. Weet je, een HBO, geen boeken open gehad, toch mijn diploma gehaald. Hè? Wat zegt dat over je capaciteiten? Maar je komt nooit meer op de plek waar je eigenlijk moet zitten. En dat red je alleen maar als je samenwerkt, als je met z'n allen doet, als je de Tons en de Walters naast elkaar zet en het gemiddelde neemt. Dat is een beetje hoe je het moet doen, volgens mij.
Hoe kijk je dan aan tegen die status van die praktijkvak? Hoe zou dat anders kunnen? Of wat zou er moeten gebeuren om die status te verhogen, waar die kinderen eigenlijk gewoon ook recht op hebben, wat mij betreft?
Ja, status verhogen is moeilijk, hè. Dat kan je heel moeilijk zelf inzetten. Mensen moeten gewoon zien hoe belangrijk het is voor de maatschappij, voor... soms gaat het vanzelf. Ik zag toevallig vorige week, was het tegenlicht of zo, geloof ik. Die jongen die loodgieter was, die meer verdiende dan die arts. Ik denk, helemaal goed jongen, zo moet het ook. Want die kinderen die verdienen meer dan ik. Die stratenmakers die bij ons vandaan komen, die verdienen meer dan ik. Weet je, prima, daar ben ik helemaal blij mee. Dat is echt, maar we moeten daar als maatschappij anders naar kijken. En het grootste probleem had ik al genoemd. De mensen die besluiten nemen in en om het onderwijs, komen uit de HV. Dat moet dus anders. Ze moeten veel meer gaan luisteren naar wat er op de werkvloer gebeurt. Ze moeten veel meer naar die kinderen en hun ouders betrekken in het systeem. En ik snap het ook wel, hè. Schoolbesturen zijn ook wel gevoelig voor risico's, zeg maar. Hè? Dat is gewoon hun werk, hè. Zij risicomijdend gedrag, dat is gewoon hun functie. Ja, dat is helemaal goed dat ze dat doen. Maar dat betekent ook dat ze luisteren naar degene die het best klagen. En dat zijn VWO-ouders. En dat betekent als de lump sum komt en je kijkt naar de verdeling van, dan mag je zelf allemaal opzoeken wat een DL-leerling met LWO waard is en wat een VWO-leerling waard is. Ik kan je vertellen, het is bijna het achtvoudige. Dan gaat het geld eerst naar degene die advocaten gaan betalen, zeg maar. Dus dan worden eerst alle leuke onderdeeltjes in het VWO netjes neergezet. Dan HAVO. En dan gaan we nog even kijken wat er over is. Dat zie je op HAVO-VWO. Scholen is dat heel moeilijk, maar op MHV-scholen zie je dat MAVO ook wat ondergeschoven kindje is. En als er nog een niveau onder zit, is kader het ondergeschoven kindje. En als je ook nog basis hebt, is basis ook wat ondergeschoven kindje. Ja, dat is lastig.
Ik zoek nog wel een beetje naar wat jij weer mooi discrepantie hebt genoemd. Hè? Van hoe er wordt gekeken naar HAVO-VWO en hoe er wordt gekeken naar VMBO. Ik ben daar zelf ook oorzaak van in de zin dat... Ja, wat jij schetst, Walter, ik dacht altijd dat VMBO, dat het ongeveer 10-20% van de leerlingen was. Puur gebaseerd op het feit dat als ik in mijn omgeving kijk, ja, geen van de vrienden die ik heb, heeft VMBO of MBO-opleiding. Niemand in mijn familie die ik zou kunnen aanwijzen. Dus er ontstaat heel snel een beeld van dat het VMBO vanuit mijn optiek blijkbaar vrij klein is. En ik de eerste keer ik zag dat 50%, dacht ik, jeetje mina. En toen dacht ik, ja, dat is ook stom van mezelf dat ik gedacht heb, alleen maar vanuit mijn eigen wereldbeeld, dat het 10-20% is. Maar hoe zet je dan die kentering in als je inderdaad aangeeft van de mensen op de beslissende posities, die komen ook meestal uit die HAVO-VWO. Wereld. Dus hoe kunnen wij vanuit het onderwijs, hè, kunnen we toch die druk zetten richting de mensen die beslissen? Wat kan je daarvoor doen?
Nou, dan moet je lager beginnen, denk ik. In het PO bijvoorbeeld. Heel veel ouders die... dan moet je echt goed voorlichting geven, zo ook aan ouders. Zeg maar. Het feit dat daar kinderen stromen natuurlijk daar ook gewoon uit naar kader. Dat moet echt wel kaderuitstroom zijn en niet een achterstand. Hè? Want dat is wel een ding. Hè? Dus de kansengelijkheid moet zo goed zijn op het PO... dat de uitstroom ook gebaseerd is op capaciteit en niet op afkomst. Want dat is nog wel een dingetje. Dus op het moment dat we dat voor elkaar hebben, ja, dan kun je ouders ook veel beter informeren. En dan moet je dus als groep 8, 7, 8 docent wel weten wat kader nou precies is. En dan moet je ook weten waar je naartoe adviseert. En hetzelfde geldt voor mij. Ik heb zelf lesgegeven in het mbo. Dus als ik een leerling heb zitten in de vierde klas waar ik twijfels over heb of die niveau 3 of 4 moet doen, want die heb ik ook zitten natuurlijk, kaderleerlingen, ja, dan spreek ik die twijfel ook uit, ook naar ouders. En dan schrijf ik ook op, moet naar niveau 3, het liefst. Weet je, ja, je moet kennis hebben van de vervolgstap om dat goed te kunnen inschatten. En nu stromen leerlingen uit met een basis kader MAVO advies soms. Ik zeg, denk, oké, kon je niet kiezen? Wat dan?
Ja. En moeten we dan ook niet ook een keer kritisch naar de CITO-toets kijken? Want we hebben dat getal 50% is een paar keer genoemd, maar de CITO-toets heeft als standaard uitkomst 50% VMBO-adviezen, 30% HAVO-adviezen en 20% VWO-adviezen. Dat is onveranderlijk. Ja, dus als je zegt van we moeten iemand op de goede plek krijgen waar die het best tot zijn recht komt, is dat automatisch 50% VMBO? Of is dat misschien 60%? Of is dat misschien 40%? Of moeten we helemaal die percentages loslaten? Heb je daar ook een idee over?
Nee, dat zou ik je oprecht niet kunnen vertellen. Maar dat komt ook omdat ik vind en denk dat we vanuit het PO ook nog niet in staat zijn om elke leerling alles te geven wat ze hebben. Ik bedoel, het feit dat mijn 15-jarige leerlingen, wat is het tegenwoordig, 24% ja, laaggeletterd, hè? Kom op jongens, 15-jarigen, waar zijn we mee bezig? Dan laten wij dus fouten, hè? Wij maken fouten op het VO, want ze zitten dan al 2 jaar bij ons. Dus we hebben dat ook niet ingehaald. En ze komen al met een achterstand het PO uit. Dat is toch niet nodig in een land als Nederland. Hè? Dus het is helemaal niet erg dat een leerling kaderniveau heeft, omdat dat de capaciteit is. Maar het is wel erg dat een leerling op kaderniveau zit, omdat dat vanuit afkomst zo is. En we op geen enkele manier het voor elkaar krijgen om die leerling een trap hoger te geven.
Het onderwerp ging over de ouderwetse middenscholen, 10 tot 14 onderwijs. Zie je daar een mogelijke oplossing?
Ik zie daar de meerwaarde niet van in, maar dat is een persoonlijk vlak. Hè. Ik bedoel, natuurlijk zijn er mogelijkheden, maar dan moet dat zo goed ingericht zijn. En ik hoop dat jullie met me eens zijn dat de afgelopen, laten we zeggen 15 jaar, aan innovaties in het onderwijs vrijwel allemaal ingegeven zijn door bezuinigingen. Ik denk dat Ton van Haper en ik elkaar daar heel erg vinden. Dat ook deze 10-14 structuur weer een vorm van bezuiniging is. Dat micro-credentials in opleidingen ook een vorm van bezuiniging is. Het is het uithollen van de kwaliteit van het onderwijs. 10-14 zou hartstikke goed kunnen zijn hoor, als je daar allemaal hele dure gekwalificeerde leraren neerzet. Maar dat is niet het geval, want straks wordt 10-14 gewoon gedraaid door mensen met een PABO-diploma die dan ook een stukje van de onderbouw, basiskader, HAVO, MAVO mogen geven, zegt u maar. Snap je? Dus het idee is leuk, maar de uitvoering is altijd halfslachtig en dan blijft er dus helemaal niets over. Dus daarom ben ik altijd heel erg voorzichtig met innovaties, omdat ze over het algemeen meer gevaarlijk zijn in het onderwijs voor de kwaliteit dan dat het iets moois oplevert.
Mag ik nog een vraag stellen over maatschappelijke thema's? Bijvoorbeeld het lerarentekort, weet je, dat soort zaken. Speelt dat bij jullie net zo, of juist meer, of juist minder?
We hebben het voordeel dat we een regioschool zijn. Ik geef les in Dieren. Dat betekent dat we aan alle kanten gemeentes bedienen. Dus we bedienen gemeente Rheden, de gemeente Doesburg, de gemeente Apeldoorn, de gemeente Zutphen. En je merkt daardoor, en we hebben een vrij goede naam als het gaat over dat we goede zorg voor leerlingen hebben, zeg maar. Dat is het imago van de school. Dan merk je dat dat ook wel aantrekt. En daardoor hebben we bij ons op school een relatief goede naam. En willen mensen ook graag werken. En dan merk je dat je minder last hebt van tekorten. Maar ook wij hebben last van tekorten. Want wiskunde, ja, vergeet het maar. Om daar een bevoegde docent morgen voor te krijgen, dat is er gewoon niet. Dus die tekorten zijn overal merkbaar. Ik durf niet te zeggen dat ze in het VMBO beter of meer merkbaar zijn dan op de HAVO-VWO. Dat denk ik niet. Ik denk dat het even erg is.
Oké, en zoiets als ouders die steeds mondiger en kritischer worden, hebben jullie ook hele...
Persoonlijk? Dat vind ik alleen maar leuk. Hoe mondiger een ouder is, hoe beter het onderwijs wordt voor dat kind. Echt serieus. Ja, nee, meen ik echt.
Ja, dan heb je het over de goede driehoek tussen leerling, ouder, kind. Maar je hebt ook...
Ja, en er komt soms iets heel slecht uit een ouder. Maar ook dat is passie. Ook dat is bezorgdheid. En niet in staat zijn om dat op een goede manier over te brengen op mij. Daar moet je naar luisteren. Je moet beseffen waarom die ouders willen ze eigenlijk wat zeggen. Weet je, het is nooit om mij te kakken te zetten. Het is altijd om het voor het kind beter te maken. En soms ga ik er keihard tegenin, omdat het gewoon niet beter is voor het kind wat die ouder zegt. Nou, dan hebben we dat gesprek ook goed, toch? Voor mij. Dus ik ben ook echt wel bij ons op school steeds bezig om die verbinding te zoeken met ouders. En mijn collega's doen het ook heel erg goed. Want het is echt wel de ruggengraat van je organisatie, hè? Je moet het wel samen doen daarin. Zeker bij basiskader. Dus we proberen echt wel iedereen erbij te betrekken. En soms lukt dat moeilijk, maar we proberen het toch echt altijd.
En hebben jullie dat ook gezien in die thuiswerkperiode? Want er zijn natuurlijk ook bij jullie twee lockdowns door de school gedenderd.
Hel op aarde voor onze kinderen. Het was wel een mooi inkijkje dat ik op een gegeven moment... Ik weet nog dat ik bij een leerling in zijn slaapkamer keek, omdat hij daar nou eenmaal zat. En dacht, joh, dat klopt niet. En alle leerlingen zijn weg en ik vraag hem om alsjeblieft even achter te blijven. Ik zeg, wat is dat achter op jouw muur? En zegt hij, ja, dat is nat. Ik zeg, maar wat is dat? Hij zegt, ja, dat is schimmel. We zijn helemaal zwart uitgeslagen, huurhuis. Ik zeg, maar moet je niet eventjes de verhuurder bellen of zo, weet je wel? En dan pas dat gaan doen, hè? Gewoon, nou ja, dit soort dingen. Dat doet wel pijn, zeg maar. Dat was wel fijn. Maar vervolgens zie je ook meisjes waarbij ouders toch echt nog moesten werken in de lockdown. Want die zijn er gewoon zat. En dan thuis op twee broertjes moesten passen die allebei ADHD hebben. En die probeer ik dan nog iets bij te brengen. Ja, dat gaat er niet worden, zeg maar. Dus die lockdown, we hebben heel snel leerlingen al in de school gehaald. Ik denk dat we 2 weken echt dicht zijn geweest. En daarna hebben we echt de moeilijkste leerlingen, met name bij basiskader, echt weer naar school gehaald. Omdat we gewoon merkten dat het niet ging. Met dank aan alle collega's kunst en gym, want die hebben al het werk verricht.
Gaan we nu denk ik even een stapje maken nog naar de AOB. Want we hebben natuurlijk jou al heel gepassioneerd gehoord over allerlei thema's in de afgelopen 30 minuten of zo. Want je bent ook lid van het sectorbestuur voortgezet onderwijs bij de AOB. Wat houdt dat in?
Ja, de AOB is trapsgewijs opgebouwd, zeg maar. Dus de leden hebben een stem, maar de leden voor VO zijn verzameld in een sectorraad. Er zijn 50 mensen die dan een stem mogen uitbrengen. En die sectorraad die moet ook bestuurd worden. En er zijn, zeg maar, 5 mensen die dat doen in verschillende rajons. En ik ben dat van rajon Oost. Wij zorgen er een beetje voor dat die sectorraadsleden, dat ze op een juiste manier aan de informatie komen en hun stemmen uit kunnen brengen. Het gaat met name over CAO-zaken, maar ook als andere zaken spelen als vernieuwing en zo. Dus dat is echt wel heel erg leuk werk, want ik schop zeg maar al bijna 8 jaar tegen de AOB aan. En toen zei Jelma Evers tegen mij, hey, misschien moet je niet er tegen aanschoppen, maar erbij komen. Toen dacht ik, ja, je hebt ook wel een punt trouwens. Dus toen ben ik lid geworden en toen was ik geloof ik binnen 2 weken was ik en lid van de AV en ik was lid van de sectorraad. En ik ben afgelopen augustus ben ik gekozen als lid van het sectorbestuur. Ja, dan heb je nog meer, mag je nog meer overal tegenaan bemoeien, zeg maar. Dus dat is echt wel fijn en nodig, denk ik.
En dan zag ik volgens mij was het een Twitterpost van jou, waarin je zo het had over je werk als lid van het sectorbestuur. En dat je ook om je heen keek en dat je daar zelf ook dacht van, goh, VMBO mensen, waar zijn jullie eigenlijk als het gaat om bijdrage aan AOB-zaken?
Ja, maar dat geldt niet per se voor de AOB. Ik heb altijd gedacht dat leraren behoorlijk in de hoek gezet werden door bestuurders, zeg maar. En dat is, dat lijkt zo te zijn, maar dat is stiekem niet zo. Wij als leraren laten ons gewoon niet genoeg horen. Dat is echt een probleempje. Daardoor kunnen anderen met de mooie diamantjes er vandoor gaan, die eigenlijk van ons zijn, zeg maar. Dus op het moment, en dat was eigenlijk mijn statement, denk ik, dat je bedoelt, en dat geldt niet alleen voor het VMBO, dat geldt ook voor HV-docenten. Als wij geen vuist maken met z'n allen, zeg maar, richting politiek, richting besturen, dan is het ook super ingewikkeld om iets voor elkaar te krijgen. Want je kunt niet verwachten dat 2 mannetjes in de top van de AOB voor elkaar gaan krijgen dat we 6% loonsverhoging gaan krijgen volgend jaar. Dat gaat het niet worden. Daar hebben we iedereen voor nodig. Nou, en dat is echt nog wel... Er is echt nog heel veel werk aan de winkel daar. Bij de AOB, maar ook bij CNVO en ook bij LIA en ook bij al die bonden. Die moeten elkaar echt wel ondersteunen daarin. En die moeten echt wel zorgen dat... eigenlijk moet iedereen gewoon lid van een bond zijn. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit van welkom. Je moet gewoon lid van een bond worden en je moet zorgen dat je daar actief wordt. We hebben heel veel leden, maar die moeten actief worden.
Ik ben zelf ook geen lid van een bond. Dus ik kom gelijk ook maar even uit de kast als niet-lid. Heb wel tijdens de leraaropleiding een praatje gehad van de AOB met de oproep om lid te worden. Maar destijds niet gedaan. En destijds ook het gevoel, dat was ook een beetje uit verhalen die ik al hoorde van ja, hè, en van collega's ook op mijn stageschool, die zeiden, oh ja, maar de bond, hè, in de jaren 80, de HOS kwamen nog sommige collega's mee aan. Dus dan krijg je echt de oude, de HOS is van ongeveer de tijd dat ik geboren werd, dus dat is wel echt heel lang geleden. Ik denk dat heel veel luisteraars nu gaan googlen wat is HOS. Maar dat is echt een flinke loonsverlaging geweest. Maar het verhaal onder docenten, er is een soort beeld van... ja, maar de bonden doen toch niet zoveel... of die maken toch geen vuist, of daar gebeurt toch niet zoveel. Eén, klopt dat? En twee, als het niet klopt, hoe is dat beeld dan ooit ontstaan? Dat vraag ik mij dan af.
Dat klopt nu niet meer, punt. Dat is echt zo. Het klopte wel, in mijn gevoel. Daarom zei ik al, ik heb er 8 jaar tegen aangeschopt. Ik vond ook dat er echt steeds maar weer besluiten werden genomen... die niet in mijn belang waren, zeg maar. En een beetje een baantjescarouselachtige structuur, zeg maar. Bij alle bonden. Maar als je kijkt naar... weet je, als je niks doet met z'n allen... ja, dan gebeurt er ook niks. En ik ben niet voor niks dat de lid van dat sectorbestuur geworden... omdat ik vind dat we daarmee aan de slag moeten... En ik merk dat als ik mijn mel opentrek, dat er wat gebeurt. Simpel voorbeeld, morgen is er een stemming over de nieuwe CAO. Ik heb geen idee wanneer dit uitgezonden wordt. Maar mijn vader is heel lang, bijna 25 jaar, conciërge geweest. En ik weet, als je schaal 4, 5 hebt, dan is elke euro is meegenomen. Dus we hadden, stel je voor dat de collega's morgen stemmen dat de CAO doorgaat. Dat betekent dat we een nabetaling krijgen van januari tot en met september. Nou, dan kan je 2 dingen doen. Je kan die nabetaling kan je gebaseerd laten zijn op het daadwerkelijke salaris van mensen. Of je kan ervoor kiezen om het naar het gemiddelde loon te doen. En dan krijgt iedereen hetzelfde bedrag. Nou, ik heb wel mijn stem naar verheft en zeg ik wil dat dit gaat gebeuren. Daar waren anderen het gelukkig ook mee eens. En dat betekent dus dat iedereen straks 800 euro bruto krijgt. Dat is natuurlijk een schijntje, gaat helemaal nergens over. Maar voor een conciërge is die 800 euro stiekem toch net even iets meer waard... dan voor mij als ik eindschaal LC zit. En dat, nou ja, daar heb je gewoon invloed op. Ik bedoel, als je je gewoon ergens tegenaan bemoeit, heb je er invloed op. Heel veel mensen zeggen, ja, de AOB, er zitten mensen, bla bla. Er zijn 100 man die de richting van de AOB, die richting geven aan de AOB. Dat is de algemene vergadering. Nou, daar ben ik er nu één van. Dus ik zit daar en ik heb gewoon... Wij hebben daar de ABP zwaar ondervraagd... met een mannetje of 15... van waarom ze nog steeds met fossiele brandstoffen bezig waren. Nou, die man die kwam bijna niet meer uit zijn woorden. Want zijn verhaaltje, wat hij heel mooi had voorbereid... was een hele lieve meneer, daar niet van. Maar dat was op een gegeven moment op, weet je. Ja, dat soort dingen. Als je er bent, dan kan je daar je stem voor hebben. Dan kan je daar gebruik van maken. En dan moeten we veel meer gaan doen met z'n allen. En het zij via een bond, het zij op je eigen school, het zij in de MR, dat maakt allemaal niet uit. Maar we doen het te weinig. We kijken weg.
Nou, dat is een warm pleidooi om lid te worden van de bond. Ik ga daar nog eens rustig over nadenken. Ik wil nog heel even een klein bochtje terugmaken naar het onderwerp waar we het eerder natuurlijk over hadden, over het VMBO en de praktijkvakken. Want heeft de bond ook daar een invloed op of een visie op van die discrepantie waar we het over hadden tussen HAVO, VWO en VMBO of die praktijkvakken? Hoe kijkt de bond ook inhoudelijk naar het onderwijs of is het echt puur arbeidsomstandigheden en dat soort zaken?
Nee, zeker niet. Nee, en bij de AOB zeker niet, want het zit in de statuten ook verweven dat we met inhoud van het onderwijs bezig zijn. De vraag is alleen, nou moet ik helaas even terugverwijzen, het zit hem in namen, VO-raad, daarvan denk je dat ze over het hele VO gaan. Maar het is gewoon het is niets anders dan een werkgeversvereniging. Ja, dus de minister denkt, ik praat met de hele sector. Ze noemen zichzelf sectorraad. Nee, zij zit alleen maar met werkgevers aan tafel. En het is verschrikkelijk moeilijk, ook voor de AOB, om bij dat soort besluiten, overal bij die ambtelijke besluiten tussen te komen, zeg maar. Omdat de minister doet een 1-2'tje met Paul Rozemuller en bam, we hebben weer een nieuwe innovatie in het onderwijs. Ook het ministerie is zich daar inmiddels bewust van, want die hadden dat volgens mij niet eens door in het begin. En dat maakt het lastig in de huidige systematiek, omdat dat moet echt omgegooid worden. Dus ja, we willen graag meer invloed. En hetzelfde geldt ook voor de vakverenigingen, zeg maar. Die willen ook meer invloed op het beleid. Dat wordt steeds beter, maar die 1-2'tjes tussen het ministerie en de VO-raad, die zitten in de weg. De PO-raad is daar al veel beter in geworden. Dat merk je gewoon aan alles. Lerarencollectief heeft daar een grote rol in gespeeld, samen met de AOB en andere bonden. Die zijn veel beter bezig om de minister te bewerken en om ze en die ambtelijke gesprekken, om die beter op te pakken. Nou, dat moet binnen de VO ook nog gaan gebeuren, maar dat zal ook binnen de MBO nog moeten gaan gebeuren en binnen het HBO en binnen WO. Die structuren van overleg, die zitten op een verkeerd niveau, zeg maar. Het is goed dat ze daar zijn, maar ze zitten alleen maar daar. En dat moet natuurlijk niet.
Walter, stel, jij bent minister van Onderwijs. Wat is het eerste wat je zou doen?
Zorgen dat ik de baas word op het ministerie.
Oké, want dat ben je niet als minister van Onderwijs.
Nee, ik vind dat is echt niet zo. Er zijn allemaal krachten op dat ministerie, zeg maar. En dat is ongewild. En die niet kloppen. En als je die krachten weg hebt, zeg maar, dan kan je tenminste echt over inhoud gaan praten, niet meer over vorm. Dus dat zou het eerste wat ik zou doen als minister, zou ik zorgen dat ik echt de baas word daar.
En wat kan je iets benoemen van die krachten die jij dan ziet?
Die er niet ja, zouden moeten zijn?
Ik hem echt opnoemen, dat de directeur van het onderwijs directeur wordt van de onderwijsinspectie, bijvoorbeeld, weet je, iets met wc-eend. Ik bedoel, dat soort dingen horen niet, snap je? De controlemiddels. Dat moet goed zijn. Dus het ministerie moet er zijn om de faciliteiten voor het hele onderwijs in orde te maken. En te zorgen dat ze kwaliteit hebben, het onderwijs. Nou, dat doen ze nu niet. Het is regelgeving voornamelijk. Die niet gebaseerd is op kwaliteit van onderwijs. Maar die gebaseerd is op wat ze altijd al deden, zeg maar. Dat moet anders. En zeker als we een goede verandering in het onderwijs willen. Zeker als we weer collega's willen aantrekken in het onderwijs. Als we het vak leraar weer aantrekkelijk willen maken. Dan moeten we niet lopen zeuren over kwartiertjes en regeltjes en dingetjes. Dat moet anders, want dit werkt niet.
Walter, dankjewel voor jouw bijdrage aan ons podcast. Was een leuk gesprek. En na deze uitzending komen er uiteraard ook weer volgende uitzendingen. We hebben nog een hoop moois op het programma staan. Wij gaan waarschijnlijk volgende maand, maar we zitten nog eventjes te kijken naar de planning, Wietse en ik. Waarschijnlijk met Marcel van Herpen in gesprek. Een bekende pedagoog. En ook met hem nog eventjes terugkijken op het afgelopen onderwijsjaar. En dan komen er in het nieuwe jaar. Onder andere komt daar een aflevering over blended onderwijs. Het thuisonderwijs en een beetje op school. Hoe richt je dat in? En verder komen er nog allerlei leuke nieuwe onderwerpen waar we nog mee bezig zijn. En ondertussen zijn er ook nog de afleveringen over TeacherTap die af en toe voorbij komen. Dus blijf vooral luisteren. En dat doe je in je podcast-app. Geef ons daar ook 4, 5, 6, 7, 8 sterretjes zoveel als mogelijk. Blijf ons volgen op social media. En dan zien we elkaar heel graag volgende maand volgens mij weer, Wietse.
Yes, tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Wil jij de Pictio Onderwijs Podcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl/Pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.